gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk, verbonden met alle anderen die buiten de kerkgebouw meekijken en meeluisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voorproponent Kasbergen uit Gouda. In de afgelopen week heeft de kerkraad een kandidatenlijst opgesteld vanwege de 3 vacatures wijkoudering. Mede op basis van de eerder ingediende aanbevelingen staan erop de volgende namen. Gert-Jan van Kreuningen, Veenman 16. Gerben Mulkhuizen, Herenweg 96. Peter Rietveld, burgemeester Patmosweg 94. En Isaac Vermeij, Bovendijk 6. Datum van verkiezing is woensdag 15 mei in de vorm van een stembusverkiezing. Ook deze week is er op vrijdagmorgen open kerk van 10 tot 12 uur. De deuren staan open en de harten van hen die u ontvangen. En bovenal het hart van God. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste voor het kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang vanavond is Psalm 119, vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. De psalmdichter heeft Gods woorden in zijn hart opgeborgen, om op het juiste pad te blijven. Dat kan hij door steeds naar Gods woord te luisteren. En dat mogen we ook vanavond doen. Stellen we ons hart open met het zingen van Psalm 119, vers 6. We wensen elkaar hier, thuis en waar we ook zijn, een gezegende en inspirerende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart, van generatie op generatie, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vanavond brengt de schrift ons naar de oever van het meer van Galilea. Daar ontmoeten we onze opgestane Here, die zich aan zijn leerlingen openbaart. En in die ontmoeting daar heeft Jezus, in het bijzonder, Petrus op het oog. Petrus, die en Jezus lief heeft en hem verloochend heeft. En dan vraagt Jezus aan hem: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Nou, Psalm 116 zingt ook over het liefhebben van de Heere onze God. En ik stel voor dat we daarom die psalm met elkaar zingen. 116, vers 1, 3 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hij is mijn liefde waardig. En daarom zal ik lief en lof voor u ten offer mengen. Dat is Psalm 116, vers 3, 1, 3 en 10. Deze avond belijden wij ons geloof naar de eeuwenoude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Samen met vraag en antwoord 56 van de Heidelbergse catechismus. En als amen daarop zingen wij Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God. Het zesde vers van Psalm 48. En ik nodig u en jou uit om het met mij in het hart te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En in vraag en antwoord 56 van de catechismus van Heidelberg wordt dan ingezoomd op dat ene stukje vergeving van de zonde. Want wat wil dat zeggen als wij belijden, ik geloof de vergeving van de zonden? En dan antwoordt de Heidelberger als volgt. Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Amen. Voordat we Gods woord gaan openen om daaruit te lezen, gaan we eerst met elkaar bidden om het licht en de hulp van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer onze God, ons deel, ons zalig slot, zo komen wij vanavond hier bijeen, hier in uw huis, of op afstand thuis met ons verbonden. Wat is het goed om hier te kunnen samenkomen. Om samen te komen in uw naam. En dat we mogen geloven dat u er bent. Dat wij hier mogen zijn in uw aanwezigheid. Dat we zo hier mochten binnenkomen in de rust en de stilte van uw huis. Om u te ontmoeten. En wat groots en wat heerlijk is dat. Dat wij, kleine mensen, u mogen ontmoeten, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die zo groot en machtig bent, ja zelfs almachtig. Dat u deze hemel en aarde geschapen hebt. Ja, ook ons. En dat u ook vandaag voor ons zorgt. En dat u naar ons omziet, ook al zijn wij zondige mensen, al lopen wij van ons bij u vandaan. Kan het zomaar zijn dat we u verloochenen met wat we zeggen of denken of doen? En toch, u zoekt ons op. En dat heeft u gedaan toen, door Jezus, uw Zoon, onze Heere. Wij danken u dat Hij naar deze aarde wilde komen om mens te worden. En dat Hij die weg is gegaan tot aan het kruis, uit liefde voor zondaren. Dat Hij zo zijn leven gaf om verzoening aan te brengen. En dat Hij daar niet is gebleven in het graf, maar dat Hij is opgestaan en dat we u daarom vanavond mogen ontmoeten als de levende. En dan lezen wij zo uit uw woord dat u zichzelf aan de discipelen openbaarde. En vragen wij u vanavond, openbaart u zich zo ook aan ons. En wij danken u, Heilige Geest, dat u gekomen bent. Toen Jezus naar de hemel ging, dat u werd uitgestort en bent gebleven en ook vandaag hier wilt zijn. En dan bidden wij u, werk met rijke zegen onder ons. Open onze oren en onze harten voor u en voor uw woord. En geef dat wij vanavond niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Ja, we hebben het nodig, Heilige Geest, dat u in ons werkt. En wij danken u dat u dat ook wilt doen. Zo ook vanavond, als wij uw woord lezen. Dat heerlijk evangelie, dan bidden wij u dat het woord mag binnendringen. Dat het mag zijn als zaad, dat valt in een geploegde akker en zo vrucht kan voortbrengen. Ja, Heere, dat is nodig. Geef daarom dat we uw woord ook vanavond mogen begrijpen, mogen meedragen in ons hart. Vandaag en morgen, en de tijd die komen gaat. En dan kan er van alles zijn wat er van onze kant in de weg kan staan om uw woord te ontvangen. Aan barrières. En wij bidden u, Heere, breek het af, neem het weg. En geef het zo dat er vanavond ruim baan mag zijn voor uw woord en geest. Heere, en dan weet u wie we zijn. Dan weet u alles van ons. U kent onze gedachten, zelfs voordat wij er zelf weet van hebben. En dan weet u ook vanavond wat wij nodig hebben. En dat kan voor de ene een vermaning zijn. Voor een ander een vertroosting of zoveel meer. Omdat u dat weet, bidden wij van u. Geef ons allen wat wij nodig hebben. Bedien ons van boven. Heere, wilt u zo zijn ook met ieder die deze dienst ook mag dienen, een bijzondere taak heeft. De koster die hier al was om de deuren te openen. Heere, hij mag dienen in uw huis. Stel hem tot een rijke zegen. De organist helpen in het begeleiden van de zang, van de lofzangen tot u. Wees ook zo met de broeders van de kerkenraad in het ambtswerk waartoe u hen geroepen hebt. U die roept, u bent getrouw. U zal het ook doen. Zegen zo hen, ja ons allen. En verblijd ons vanavond met uw daden. Geef ons zo een gezegende dienst. Hier in de kerk en thuis. Tot eer en glorie van uw grote naam. Tot opbouw van uw gemeente. En dat bidden wij van u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen het woord van God uit het evangelie zoals Johannes dat heeft beschreven. Hoofdstuk 21. En dan beginnen we te lezen vanaf vers 1 en dan lezen we door tot en met vers 19. En straks in de verkondiging en het bijzonder aandacht voor vers 9. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur. En vers 15 tot en met 17, het gesprek tussen Jezus en Petrus. Maar lezen wij nu Johannes 21 vanaf vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, en de twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei dan tegen hen, kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Tot zover deze schriftlezing. Dezezelfde apostel Johannes schrijft later, zalig zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Het thema voor de verkondiging is genade bij het kolenvuur. En daarbij twee aandachtspunten. Een confronterend teken en een helend gesprek. Maar voordat we daarover na gaan denken, gaan wij eerst zingen. En dat doen wij uit Weerklank, lied 567, alle vier de versen. En daar zingen we over het ochtenduur, waarin de discipelen zien brood en vissen bij het kolenvuur. Uit de bundel Weerklank, gezang 567. Na de verkondiging zingen we uit Weerklank Psalm 32 en daarvan vers 1 en 2. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf genadig is ontheven. Het eerste en tweede vers van Psalm 32. Straks zonder verdere aankondiging na het amen. gemeente van Christus. Wat fijn dat er vanavond ook kinderen in de kerk zijn. En daarom begin ik vanavond met een verhaal voor jullie. Het gaat over Daan, die samen met zijn vader en moeder, broertje, zusje, op bezoek zijn geweest bij oma. En bij oma is het fijn. Daan geniet daarvan. Oma is lief en hij kan daar zo heerlijk spelen en oma, ja, heeft zulke lekkere boterkoek. Maar toen ze op punt stonden om weg te gaan, toen was er iets gebeurd. Oma had op tafel een rol snoep liggen. Ja, en Daan kreeg er wel eens een van oma. Daar was hij dan altijd erg blij mee. En toen hij die rol zag liggen, ja, toen had hij hem gepakt en in zijn zak gestoken, zonder te vragen. En eenmaal thuis, het was gek, maar Daan had helemaal geen zin meer in dat snoep. En hij stond daar in zijn kamer met die rol in zijn handen. En toen had hij zijn la open gedaan van zijn kledingkast. En toen die rol helemaal achterin gelegd, achter zijn sokken. Zodat niemand zou ontdekken dat hij die rol had, ja, gepikt. Maar nu, het is 2 weken later, weer naar oma. En oma staat in de deuropening, komt binnen. En oma gaat naar de keuken, ze gaat drinken halen. En die lekkere boterkoek. En dan komt ze met dat dienblad de kamer in. En dan zet ze zo die glazen op tafel. En ze deelt de koek uit. En dan kijkt ze even naar Daan. En dan pakt ze vanaf het keukenblad, vanaf dat dienblad, pakt ze een rol snoep. En ze legt hem zo op tafel. En ze kijkt heel even naar Daan. Ja, je voelt wel aan. Daan die zit daar niet zo fijn. Hij kijkt naar die rol snoep, daar op tafel. En hij denkt terug aan die andere rol, bij hem in de la achter zijn sokken. En wat voelt u zich beroerd? Nou jongens en meiden, dat is wat, hè? Nou heb ik voor jullie een vraag. Wat denk je? Waarom zou oma die rol snoep hebben gepakt en op tafel hebben gelegd? Zou ze het gezien hebben van Daan? Dat hij er eentje had meegenomen? En dan nog een vraag. Wat denk je? Wat zou Daan nu het beste kunnen doen? Hij zit daar maar te kijken. En hij voelt zich zo naar. Nou, die vragen moet je maar eens meenemen. In gedachten, tijdens de verkondiging. Want je begrijpt wel, dit verhaal vertel ik niet zomaar. Het heeft eigenlijk best wel veel te maken met dat wat we net hebben gelezen uit de Bijbel. Over Jezus en Petrus. Want zoals oma die rol snoep op tafel legde, als een teken, om Daan ergens over na te laten denken, zo heeft Jezus een kolenvuur aangelegd op de oever van het meer van Galilea. Want ook Petrus heeft iets gedaan wat erg was, wat niet goed was. En daar komt Jezus nu bij Petrus op terug. Zoals ik al zei, het thema voor de verkondiging. Genade bij het kolenvuur. En dan nu als eerste. Een confronterend teken. Want gemeente Johannes neemt ons vanavond mee naar het meer van Galilea. Naar de oever daar. En het is nog vroeg in de morgen. De zon net opgegaan. De natuur ontwaakt. En daar op de oever een groepje mannen. Rondom een kolenvuur. En boven dat vuur wordt brood gebakken, vis geroosterd. En daar eten ze. Ja, zo van een afstandje bezien, een gemoedelijk gebeuren. Maar als je iets dichterbij komt, dan proef je een bijzondere sfeer. Het heeft iets heiligs, iets eerbiedigs. En dat heeft te maken met die ene man, die dat brood breekt en uitdeelt. In stilte wordt er gegeten. En niemand van de anderen durft te vragen, wie bent u? Want ze weten wel wie het is. Het is Jezus, hun opgestane meester. Ja, Johannes was de eerste die het doorhad vanmorgen. Dat het Jezus was. Dat was nog in die boot op het water. Heel de nacht gevist. Niets gevangen. En toen dat bijzondere. Juist toen ze wilden stoppen. Riep Jezus. Werp het net uit aan de rechterkant. En u zult vinden. Ja, hij had niets te veel gezegd. Een net vol met vis, zo zwaar, niet binnenboord te krijgen. En daarom, ze sleepten het achter zich aan in de richting van het strand. En Johannes kreeg het door. Die man daar, die vreemdeling, dat is Jezus. Ja, en toen kwamen ze aan land. En toen zagen ze een kolenvuur branden. Vers 9. En Jezus had dit vuur aangemaakt en hij had eten klaargemaakt om zijn leerlingen een maaltijd te geven. En je begrijpt wel, na een lange nacht vissen is zo'n maaltijd meer dan welkom. Daarom, als de discipelen aan land komen en ze ruiken dat gebakken voedsel, ja dan trekt het hun aandacht. Ook de aandacht van Johannes. En zij zagen een kolenvuur. Ja, Johannes weet het nog precies. Hij schrijft er zelfs over. En dat is iets waar we vanavond niet overheen moeten lezen. Dat zou je misschien wel doen. Want ja, een kolenvuur. Waarom zou je daarop letten? Is dat belangrijk soms? Dat is toch niet zo belangrijk? Nou, het is alsof Johannes vanavond zegt, daar moet je anders over denken. Ik schrijf niet zomaar over een kolenvuur. Het is niet zomaar een leuk detail, het was een kolenvuur. Maar ik wil jullie ergens op wijzen. Nou, laten we het daarom maar eens vragen, Johannes. Waarom schrijf je over een kolenvuur? Nou, het mooie is... Johannes geeft ons ook antwoord. Hij helpt ons vanavond verder. Want Johannes heeft één keer eerder geschreven, ook over een kolenvuur. En dat is 3 hoofdstukken terug, in hoofdstuk 18. Ja, dat kolenvuur brandde niet in Galilea, maar in Jeruzalem. Niet aan de oever van het meer... maar in het paleis van Caiaphas. Johannes herinnert het zich nog precies. Het was die nacht. Jezus gevangen genomen. En hij en Petrus, ze waren die groep gevolgd. Omdat ze wilden zien wat er met Jezus gebeuren zou. Daarom waren ze het paleis binnengegaan. Het paleis waar Jezus werd ondervraagd. En Johannes kon zo naar binnen. Hij was daar een bekende. Maar Petrus niet. En daarom, om niet op te vallen, mengde hij zich onder het personeel. De slaven en bedienden. En die stonden zich daar in dat paleis, je voelt wel aan, zich te warmen aan een kolenvuur. En Petrus was erbij gaan staan. Bij dat kolenvuur dat de slaven en dienaars hadden gemaakt, hoofdstuk 18, vers 18. En Petrus stond zich bij hen te warmen. Nou jongens en meiden, ik denk dat jullie wel weten wat er toen gebeurde daar. Ja, Petrus dacht niet op te vallen, zo tussen de bedienden. Maar toch werd hij herkend. Iemand zei het tegen hem, u hoort toch ook bij die man? Heb ik u niet in de hof gezien? Ja, en toen als een kat in een nauw. Verloochende Petrus Jezus. Tot 3 keer toe. Hij vloekte er zelfs bij. Hij zweerde. Ik ken de mens niet. En op dat moment had Jezus zich omgedraaid en had Petrus aangekeken. Zo heel even. En Petrus, ja, hij was weggevlucht. Het paleis uit, de nacht in. Petrus die nog zo had gezegd, als zou ik met u moeten sterven, ik zou u geenszins verloochenen. Ja, die stoere visser, daar in het donker van de nacht, huilt bittere tranen. Ja, en toch, dat was niet het einde. God zij dank niet. Waar Judas de hand aan zichzelf sloeg, werd Petrus daarvoor bewaard. En het werd licht en het won in zijn leven. En zo was Petrus erbij, ook op de paasmorgen. Hij was erbij toen de vrouwen binnenkwamen en zeiden, Jezus ligt niet meer in het graf, hij is opgestaan. En zo was Petrus samen met Johannes erop uitgegaan naar de graftuin. En hij had het ook gezien. Het graf is leeg. En op die eerste dag had Jezus ook Petrus in het bijzondere opgezocht. Dat vertellen ze 's avonds aan de Emmausgangers. De Heer is waarlijk opgewekt en hij is aan Simon verschenen. Nou, wonderlijk is dat. Dat Jezus zo aan mensen verschijnt. En dat nog wel aan mensen zoals Petrus. Die hem verloochend hebben. Mensen die hem op het hart getrapt hebben. Die hem in de steek hebben gelaten. Ja, dat Jezus voor zulke mensen zoveel liefde had. Dat hij zijn leven gaf. En ook Paulus, hij verwondert zich daar steeds weer over. Over Gods liefde. En dan zegt hij, Gods liefde is zo groot, dat Jezus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Verwondert dat jou ook, nu, vanavond? Jezus' liefde zo groot? Verzoening aangebracht over al onze zonden. Zelfs voordat wij geboren werden. Voordat we ook maar iets van hem wisten. Dat hij ook nu vanavond hier in ons midden is. En dat hij u en jou zijn genade aanbiedt. Dat hij hier klaar staat. Met zijn armen wijd open. Om je zijn vergeving te schenken. Ja, dat is iets wat Jezus ook aan Petrus kwijt wil. Vergeving. Herstel van die gebroken relatie. En ik zou zeggen, dat is ook iets waar Petrus naar lijkt te verlangen. Want zojuist was het Petrus die als eerste, ja, hij sprong overboord naar Jezus. Hij wilde niets liever dan bij Jezus zijn. En tegelijkertijd, er is ook iets wat hem belemmert. Zijn 3 keer nee tegen Jezus. En dat doet zeer. Dat zit ertussen. Nou, wat zou Petrus nu moeten doen? Dan kun je even terugdenken aan Daan. Die iets had gedaan wat niet goed was. Wat zou nu voor Petrus het beste zijn? En ik denk, en misschien is dat wel heel erg moeilijk. Maar zou het beste zijn als Petrus nu naar Jezus gaat. En eerlijk vertelt wat er is gebeurd. En dat hij daar zo spijt van heeft. En dat hij zich daar zo beroerd over voelt. En dat hij niets liever wil dan dat het goed komt tussen hem en zijn Heere. Nou, wat denken jullie? Zou dat het beste zijn? Nou, dat is wel wat de Bijbel zegt. Bijvoorbeeld in Psalm 32. Een psalm van David. David had ook zoiets ergs gedaan. En hij wilde er ook eerst niemand iets over vertellen. Ook de Heere niet. Dat wat hij had gedaan, dat hield hij voor zichzelf. Maar toen ging het niet goed met David. Hij schreef, toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. Je zou kunnen zeggen, door te zwijgen, het ging steeds maar slechter en slechter met hem. Totdat David zijn zonde eerlijk vertelde. Maar David zingt dan verder, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere en u. U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Maar van Petrus lezen we niet dat hij zijn zonde belijdt. Niet tijdens Jezus' eerste verschijning, niet tijdens de tweede keer. En daarom heeft Jezus nu, deze derde keer, een kolenvuur aangelegd. Om bij Petrus terug te komen op dat wat er gebeurd is. Om Petrus te confronteren met zijn verloochening. Daar bij dat kolenvuur. In het paleis van Caiaphas. En ik zou zeggen, Johannes heeft die hint begrepen. Toen hij dat kolenvuur zag liggen. Hij schreef het voor ons op. Dat zal voor Petrus toch niet heel anders zijn geweest. Ja, Jezus geeft hier Petrus een prachtige voorzet. Een mogelijkheid om het goed te maken. Maar ook nu, Petrus laat het liggen. Hij weigert erop in te gaan. Hij komt niet over de brug. Ook nu niet. Nu hij dat kolenvuur ziet. Ja, sterker nog, het lijkt zelfs alsof Petrus ervoor weg wil lopen. Want als Jezus vraagt, breng mij wat van de vissen, ja, dan is het Petrus die opstaat en aan de slag gaat. Liever aan de slag dan geconfronteerd te worden. Is dat herkenbaar? Dat je liever een confrontatie uit de weg gaat. En dat je maar liever doet alsof er niets aan de hand is. Dat kan ook zijn in je dienst aan God. Die ene zonde. Het liefst zand erover. En je wil best een stapje harder lopen. Je zet je in voor hem en zijn dienst. Dat kan dus kennelijk. En dat lijkt Petrus zijn voorkeur te hebben. Want Petrus, hij beperkt zich niet tot het halen van een paar vissen. Maar gaat als eerste aan dat net staan shoren. In zijn eentje trekt hij het op het land. En dan, ongevraagd, vissen tellen. En dat is een flinke klus. 153 vissen. Ja, en dan moet Petrus zelfs door Jezus worden teruggeroepen. Terug naar het kolenvuur. Kom, Petrus, gebruik de maaltijd met mij. Vers 12. Ja, en dan die hele maaltijd. Nog zo'n uitgelezen kans. Om Jezus toch onder de ogen te komen. Maar geen enkele poging. Zelfs geen, wees mij zondaar genadig. Waarom niet? Petrus, wat weerhoudt je? Heeft dat te maken met dat je eerder zo hoog over jezelf had opgegeven? Of zullen zij allen aan u geërgerd worden? Ik niet. Petrus, zit je trots in de weg? Of schaam je je nu zo dat je het niet aandurft? Nou ja, hoe dan ook. Als Petrus dan niet komt, dan Jezus wel. Dat brengt ons bij het tweede punt. Een helend gesprek. En in vers 15 lezen we, toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus. Waar Petrus blijft zwijgen, opent Jezus een gesprek. En dat wordt voor Petrus pijnlijk. En ik noemde het zojuist een helend gesprek. Nou, kinderen, met helen, daar bedoel ik beter maken. En beter maken, dat klinkt misschien gek, maar dat kan pijn doen. Bijvoorbeeld als je ziek wordt, je krijgt hele erge buikpijn. Het wordt zo erg, je gaat naar de dokter en dan hoor je het. Je blinde darm is ontstoken. Je moet geopereerd worden. Die ontsteking moet eruit. En dan ga je naar de operatiekamer en dan maakt de dokter een wond in je buik. Wat? Een wond? Jazeker. Maar dat doet hij niet zomaar. Maar dat doet hij om die ontsteking weg te halen, zodat je daarna beter wordt. Ja, en die wond, die doet dan wel zeer. Maar dat is niet erg. Maar na een paar weken ben je ook daar van af. Nou ja, zo gaat Jezus, als een dokter, als een arts, het gesprek aan met Petrus. En dat is pijnlijk. En dat wil ik vanavond uitleggen aan de hand van vier dingen. Als eerste dit. Misschien is het je al opgevallen. Jezus spreekt Petrus aan met Simon. En waarom dan? Nou ja, Simon, zo had Petrus geheten voordat hij Jezus ontmoette. Het was de naam die hij had gekregen van zijn vader en moeder. Simon, dat herinnert aan zijn tijd zonder Jezus. Maar ja, hoe kwam Simon dan aan die naam Petrus? Nou, die naam had hij van Jezus gekregen na, ja, openbare geloofsbelijdenis. Hij had gezegd, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En toen gaf Jezus hem de naam Petrus, rots. Een geloofsnaam. Maar nu spreekt Jezus hem niet aan met rots, maar met Simon. En daarmee lijkt Jezus te willen zeggen, ja, ik noem jou nu geen Petrus meer, want die naam ben jij onwaardig geworden. Je hebt mij niet beleden, maar je hebt gevloekt. Je hebt gezegd dat je mij niet kent. En zo zet Jezus alleen al met die naam Petrus met beide voeten op de grond. Hij spreekt hem niet aan als Petrus, als apostel, maar met Simon. En dan het tweede pijnlijke. Jezus stelt de vraag, vers 15. Simon, hebt u mij lief? Meer dan deze. En met dat Jezus de vraag stelt, wijst hij als het ware de discipelen aan. Simon, hou je meer van mij dan de anderen? Is jouw liefde voor mij groter dan die van hun? Ja, en dat is pijnlijk. Want dat confronteert Petrus met zijn eerdere overmoed. Eerder had hij het aangedurfd om te zeggen, al zullen zij allen aanstoot aan u nemen. Ik nooit. Maar die grote woorden neemt Petrus nu niet meer in de mond. Hij antwoordt enkel met, ja heren, u weet dat ik van u houd. En dan als derde. En dan gaan we eens even wat inzoomen op wat Petrus en Jezus zeggen. Jezus vraagt, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hebt u mij lief? En dat vraagt hij één, ja twee keer. Maar de derde keer vraagt Jezus het iets anders. Niet hebt u mij lief, maar houdt u van mij? En Jezus past zijn vraag dus aan. En het komt door de antwoorden van Petrus. Want Petrus zegt elke keer, u weet dat ik van u houd. Nou ja, houden en liefhebben, daar zit wat ons betreft misschien niet zoveel verschil tussen. Maar dat verwijst naar het Grieks waar verschillende woorden worden gebruikt. In het Grieks had je verschillende woorden met verschillende betekenissen. Zo had je het woordje philia. En dat duidde op vriendschappelijke liefde. Liefde van vrienden onderling. Maar dan had je ook het woord agape. Dat was meer liefde. Dat was naaste liefde. Dan ging het niet alleen over liefde voor vrienden, maar ook om liefde voor mensen die niet je vrienden zijn. En daarmee zou je kunnen zeggen, agape, dat is Gods liefde. Ja, die mensen zo lief heeft, niet alleen vrienden, maar ook ja, mensen die zondaars waren. En als Jezus Petrus vraagt naar zijn liefde, vraagt Jezus dus eerst. Petrus, heb je mij lief? Is jouw liefde zo groot als agape? Is jouw liefde voor mij zo groot als mijn liefde voor jou? Dat is nogal een vraag. En ik denk, eerder had Petrus misschien wel gezegd, ja heren, u weet alle dingen, u weet van mijn agape. Maar nu niet. Petrus antwoordt met filia. Heren, u weet dat ik u lief heb. En dat is pijnlijk. Pijnlijk voor Petrus. Die zelfoverschatting van eerst. Dat moet er van af. En dat zie je zo terug in deze woorden. En dan tenslotte als vierde. Jezus vraagt Petrus 3 keer naar zijn liefde voor hem. Voor elke keer verloochening. Nu een vraag naar liefde. En ook dat raakt, zo blijkt uit vers 17. Petrus werd bedroefd, omdat Jezus voor de 3e keer tegen hem zei, houdt u van mij? Nou ja, ik denk dat we allemaal wel aanvoelen. Dit gesprek tussen Jezus en Petrus is niet bepaald een zoetsappig gesprek. Met enkele vragen gaat Jezus de diepte in. Confronteert Jezus Petrus met zijn falen, zijn zonden komen op tafel. En inderdaad, dat is pijnlijk, maar ook heilzaam, het is helend. Petrus, die eerst de confrontatie uit de weg ging, krijgt nu een nieuwe kans. En oh, wat is de genade van Christus groot. Petrus wordt zelfs in zijn ambt als apostel hersteld. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. En wat een opluchting moet dit zijn geweest voor Petrus. Zo terugkijkend. Dat hij niet wilde, maar dat Jezus het initiatief nam. En dat toch die verbroken relatie daardoor is hersteld. En dat hij nu opnieuw de genade en liefde van Christus mag ervaren. Ja, dat hij niet wordt afgeschreven, maar dat hij wordt ingeschakeld voor Gods koninkrijk. En dat hij nu weet, niet mijn liefde is de grond van het geloof, maar Jezus' liefde voor mij. Nou, mag ik je eens vragen vanavond, wat doet dit evangelie met jou? Roept het erkenning op? Het zou zomaar kunnen. Dat je zelf ook zo'n ervaring hebt. Bij God vandaan en hij zocht je op. Hij confronteerde je, ja zeker. Maar zijn genade, oh, het kwam over je. En je ervoer een nieuwe kans. Nou, dan kun je Petrus vast wel begrijpen. Die opluchting, oh wat heerlijk. Bevrijd van zonde, verlost van schuld. Of herken je je meer in Petrus? Omdat je ook op dit moment probeert te ontkomen aan een confrontatie met hem. Omdat je God niet onder de ogen durft te komen. Mogelijk eens belijdenis gedaan, zo mooi als Petrus, maar nu? Er is van alles tussen gekomen. Nou, dat is vanavond deze preek. Voor u, voor jou, een kolenvuur. Een voorzet om je zonde te belijden, het aan hem te geven. De Heere ziet je zo graag komen. En Johannes onderstreept dat later nog eens in zijn eerste brief. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Tot slot, gemeente. Ik stel me het zomaar voor. Het is jaren later. Petrus komt een huisgemeente binnen. Daar zitten ze. Een groepje christenen. Rond een kolenvuur. En even later zit Petrus er ook bij. En hij staart zomaar wat in dat vuur. Het is stil. De gemeente kijkt afwachtend. En dan neemt Petrus het woord. Broeders en zusters, dit kolenvuur doet mij ergens aan denken. En hij vertelt van dat ene kolenvuur bij Caiaphas, van zijn verraad en verloochening. En over dat andere kolenvuur aan de oever van het meer van Galilea. En over Jezus, zijn liefde, zijn genade. Ja, en iemand begint te neuriën. Genade zo groot. Aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien. Want hij kocht mij vrij. Genade zo groot. De schuld die ik voor hem leg, wast hij geduldig weg. Zijn bloed reinigt ook mij. En al wat ik heb, leg ik voor hem neer. Mijn verlosser en Heer, die mij lief heeft. Amen. Gemeente, laten wij nu samen de Heere onze God danken en ook voorbeden doen. Heere onze God, Koning van uw kerk, dank u wel. Wij danken u voor deze dienst. Het rijke evangelie wat we mochten lezen, waaruit we mochten horen, waarover we mochten zingen. Genade zo groot, voor mij die het niet verdient, die Christus zijn liefde zien. U kocht ons vrij. En dat evangelie komt ons zo tegemoet vanuit Johannes 21. Daar vanaf de oever van het meer bij Galilea. Genade voor een zondaar als Petrus. Genade ook voor ons. En wij bidden u, Heere, geef dat we daar ons ook vanavond weer opnieuw over mogen verwonderen. Dat we ons daarover mogen verheugen. En dat we u daarvoor mogen loven en prijzen. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het ook zij, genadig wil vergeven. En Heer, als het anders is, als we te maken hebben met schuld die tussen ons en u instaat, dan bidden wij u, neem het genadig van ons. En danken wij u voor die goede boodschap, dat waar schuldbelijdenis is, dat daar ook vergeving is. En al kunnen wij het maar moeilijk over onze lippen krijgen, dat u er bij ons op aandringt, dat u het gesprek opent en zegt, kom voor de dag, vertel mij waar je mee zit. Zodat ik je kan vergeven, geef die schuld maar aan mij. Heere, geef dat we zo deze boodschap met ons mee mogen dragen. Vandaag en morgen, ja alle dagen die volgen. Zegen ons zo ook deze week, die nieuwe week die wij van u hebben gekregen. Dank u wel voor deze dag. Tweemaal uw woord hier verkondigd, mochten we dat aannemen en ontvangen. Zegen ons ook in de dagen die komen. Wees zo met de jongens en meiden, de kinderen, de jongeren misschien wel vrij van schoolvakantie. Misschien deze week ook wel op vakantie. Heere, wilt u erbij zijn? Wilt u ook met jongeren zijn, misschien wel zo kort voor hun examentijd? Straks na de vakantie gaat dat weer beginnen. En moet er misschien ook deze week wel geleerd worden. Wilt u dan helpen, wijsheid geven, om zo de leerstof tot ons te nemen? Wees zo met kinderen, met jongeren, ja ook volwassenen en ouderen, in de taken die u geeft, de verantwoordelijkheden die wij hebben, in het werk wat we doen, de taken in het gezin, vrijwilligerswerk, Heere, waarin we mogen dienen, mantelzorg. Geef ons daar de kracht toe, om dat met vreugde te mogen doen. Ja, Heere, gaat u zo met ons mee als wij straks van hier gaan. Dan kan het zijn dat we zometeen alleen thuiskomen. Dan kan de stilte zomaar overvallen. Heere, wilt u ons dan laten merken dat u er bent. Dat u niet alleen hier bent, maar ook in de huiskamer. Gaat u zo mee. Wilt u zorgen voor zieken in de gemeente. Heere, wilt u herstel geven. Wilt u nabij zijn waar geleden wordt, ook als het voor een ander niet zichtbaar is. Een chronische ziekte, psychische nood. Heere, u weet ervan. Wilt u nabij zijn? En zo doen we ook voorbeden voor hen die werken in de agrarische sector, broeders en zusters, waar zomaar in stilte geleden kan worden. Vanwege alle omstandigheden, beleid, regels, waardoor het werken in de agrarische sector steeds moeilijker wordt. Het gevoel al kan geven, het wordt ons onmogelijk gemaakt, met alle gevolgen van dien. Heere, wilt u nabij zijn? En wilt u ook een weg wijzen om dan te gaan? Laat u merken dat u erbij bent. Heren, wij bidden u voor uw gemeente hier. Dank u dat u ook hier uw gemeente hebt. En dat u hier zo werkt. En nu bidden wij voor uw gemeente, nu in deze vakante periode. Heren, wilt u uw zegen niet onthouden? Zegen ook in het bijzonder de broeders van de kerkenraad. Als in deze vakante periode ook meer op hen afkomt. Heren, vul hen met alles wat zij nodig hebben. Zegen van boven. Zegen zo niet alleen uw gemeente hier, maar ook in ons land. Uw kerk wereldwijd, het is uw gemeente. Wij doen vanavond in het bijzonder ook voorbeden voor uw gemeente in Kenia. Heren, wees met onze broeders en zusters daar. Maar ze worden geteisterd door zeer ernstige omstandigheden, overstromingen. Heren, we bevelen ze aan u toe, ontferm u. En zo bidden wij voor uw kerk, maar ook voor uw wereld. Heer, het is een schepping in nood. En dagelijks overspoelen ons de berichten van al de ellende en het lijden in deze wereld. En vanavond bidden wij in het bijzonder voor Israël en Gaza. Het conflict dat daar is opgeleid en steeds groter lijkt te worden. Als ook andere landen zich beginnen te mengen. Wij bidden u, Heere, ontferm u. Wij bidden u voor de Joodse gijzelaars in Gaza. Heere, u bent een God met een machtig arm. U hebt eerder uw volk bevrijd uit Egypte, bevrijd ook zo hen en breng hen veilig terug. Heere, wij bidden u ook voor de mensen in Gaza, de jongens en meiden, de mannen en vrouwen die misschien wel niets te maken hebben met dit conflict, maar moeten lijden. Heere, wees ook hen nabij. Wees ook met ons en met Joodse medeburgers hier in Nederland. Straks, ook als er 4 mei zal zijn, dodenherdenking. Als onze gedachten uitgaan aan allen die gesneuveld zijn. Ook in de Tweede Wereldoorlog. Ook die miljoenen Joden in de Holocaust. En ook als er dan berichten zijn over protesten. Heere, dat de stilte die wordt gevraagd voor het herdenken bedreigd wordt. Dan bidden wij u, geef vrede. Geef ook rust als het zover is. Heere, wilt u het doen? Heere, we bidden u ook voor onze regering. U zei een nieuw kabinet moeten vormen. En wat blijkt het ook nu ingewikkeld te zijn, zoveel vraagstukken. De agrarische sector, maar ook vluchtelingen hier in Nederland, asielbeleid, hoe daar in wijsheid mee om te gaan. En wij bidden u, Heere, geef wijsheid van boven. Allen hebben het nodig. Wees zo ook bij hen die leiding willen geven aan ons land in overeenstemming met uw woord. Heere, geef hen daar ook uw geest voor om dat op een goede manier te doen. Heere, zo doe mij voorbeden voor deze dingen. We leggen het voor u neer. We bevelen het aan u aan, wetend dat het goed is in uw handen. Omdat u regeert, niet alleen over de kerk, maar over deze wereld. En dat u niet loslaat het werk, ook de wereld, de schepping van uw handen. En zo mogen wij dit alles van u bidden. Mogen wij zo tot u naderen met vrijmoedigheid. Omdat Jezus de toegang heeft gebaand, ja, tot in het hemels heiligdom. En daarom bidden we het van u, in zijn naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. En zingen wij daarna tot slot Psalm 103, vers 2 en 6. Een loflied op Gods genade. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dat is Psalm 103, vers 2 en 6. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.